Well, brethren, let me begin by just expressing how delighted I am to be with you today.
Broeders en zusters, laat mij beginnen met te zeggen dat het een grote vreugde voor mij is om bij jullie te zijn vanavond.
This is my first visit to the Netherlands.
Het is de eerste keer dat ik in Nederland ben.
And I have really enjoyed my time here.
En ik heb heel erg genoten van mijn tijd hier.
The last one week has flown by so quickly.
En de afgelopen week is heel snel voorbij gegaan.
As I have been in different parts of your country, sharing the good news that Jesus Christ saves sinners.
En ik heb op verschillende plaatsen in uw land het goede nieuws mogen brengen dat Jezus Christus zondaren zalig maakt.
And that's really the message that I bring here as well.
En dat is de boodschap die ik vanavond ook hier zal brengen.
But first of all, it is my duty to bring greetings to you from your brothers and sisters in Africa.
Maar als eerste wil ik u ook de groeten overbrengen van uw broeders en zusters uit Afrika.
The work of God is spreading across the globe.
Het woord van God wordt verspreid over de hele wereld.
The songs that you were singing in Dutch and also in English here are the songs we sing in Africa.
En de liederen die jullie hier in Nederland zingen in het Nederlands en soms ook in het Engels, dat zijn ook de liederen die wij in Afrika zingen.
Our hearts express our faith in precisely the same way.
En vanuit ons hart geven we uiting aan ons geloof op precies dezelfde wijze.
This evening I want to speak on the subject of the cross of Christ.
En vanavond wil ik spreken over het onderwerp het kruis van Christus.
And I want to do so from the first chapter of 1 Corinthians.
En we lezen met elkaar uit het eerste hoofdstuk van de eerste brief aan de Korintiërs.
So if you do have your Bible, please turn with me to 1 Corinthians chapter 1, and I'll ask our brother here to read from verse 13 to verse 18.
Dus als u uw Bijbel heeft meegebracht, dan kunt u met ons meelezen. En we lezen uit 1 Korinthe 1, vers 13 till 18.
Yes.
Tot en met 18. Dus we lezen 1 Korinthe 1, vers 13 tot en met 18. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling. Is Christus verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of bent u in de naam van Paulus gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u gedoopt heb dan Crispus en Gaius, zodat niemand kan zeggen dat ik in mijn naam gedoopt heb. Ik heb echter ook nog het huisgezin van Stefanus gedoopt. Verder weet ik niet of ik nog iemand anders gedoopt heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen, niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus zijn inhoud niet verliest. Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is het een kracht van God.
My interest is in the beginning of verse 18.
En onze interesse gaat vanavond vooral uit naar het begin van vers 18.
The apostle Paul there refers to the word of the cross.
En daar heeft de apostel Paulus het over het woord van het kruis.
And that's really the issue I want us to understand.
En dat is graag het onderwerp waarvan ik heel graag wil dat we dat vanavond echt begrijpen.
What did Paul have in mind when he spoke about the word of the cross?
Nou, wat was er in de gedachten van Paulus toen hij het had over het woord van het kruis?
Now you have to understand that Paul was not writing in the context of a Bible college.
We moeten goed ons voorstellen of realiseren dat Paulus niet schreef aan bijbelschoolstudenten.
He was writing into the context of a local church.
Maar hij schreef aan een gemeente en die gemeente bevond zich in hun eigen context.
A church that was being ripped apart by divisions.
En die kerk die was verscheurd geraakt van binnenuit door verdeeldheid.
And the divisions were related to personalities.
En die verdeeldheid binnen de gemeente die had te maken met verschillende persoonlijkheden.
The Christians in the church in Corinth were fighting over which leader was the best.
En de christenen in de gemeente te Korinthe die hadden ruzie met elkaar over de vraag welke van de leiders is nou de beste.
Paul comes to them and says that is not supposed to be the case in the Christian church.
En Paulus die komt naar hen toe en die schrijft aan hen en die zegt dit hoort niet te gebeuren in de gemeente van Jezus Christus.
That's the way the world thinks.
Want dat is de manier waarop er in de wereld wordt gedacht.
They are always fighting over who is the best leader.
Daar wordt altijd gestreden en daar zijn ze altijd bezig met de vraag wie is nou de beste leider.
Especially in politics.
Dat zien we ook in de politiek.
But not in the church.
Maar zo hoort het niet in de kerk te zijn.
Because in the church everything is supposed to be centered on the cross and the one who died on that cross.
Want in de gemeente behoort de aandacht uit te gaan naar het kruis en naar degene die aan het kruis is gestorven.
And that's why he asks the questions there, is Christ divided?
En daarom stelt hij de vraag, is Christus dan verdeeld?
Because if he is, then I can understand you fighting with each other over the divided Christ.
Want als dat het geval zou zijn, dan kan ik me wat voorstellen bij het feit dat jullie met elkaar aan het vechten zijn en verdeeld zijn, omdat het kruis zelf dan verdeeld is.
In other words, there was a particular way in which Paul understood Christ and the cross that undermined division among believers.
Met andere woorden, er was een bepaalde manier waarop Paulus de boodschap van het kruis, het woord van het kruis, verstond. En als de gemeente die boodschap zou verstaan, dan zou er geen verdeeldheid zijn.
And that's what I want us to think about when he refers to it as the word of the cross.
En dat is dus wat Paulus hier aanduidt met het woord van het kruis.
Putting it negatively to begin with.
Nou, als we eerst zeggen wat het niet inhoudt.
Paul did not mean by this that Jesus of Nazareth died.
Paulus bedoelde hier niet mee dat Jezus van Nazareth stierf.
Because for the people to whom he was writing, that was common knowledge.
Want aan de mensen aan wie hij schreef was dat al algemene kennis.
It was headline news in the days in which Paul lived.
Want dat had bij wijze van spreken op de voorpagina's van de kranten gestaan dat Jezus was gestorven in diezelfde tijd waarin Paulus leefde.
Because Jesus was a well-known teacher in those days.
Want Jezus was een zeer bekende leraar in die dagen.
And the news of his death spread so quickly in the known world of his own day.
En het nieuws van zijn sterven, dat was heel snel in de wereld, in de toenmalige wereld daar, gewoon verspreid.
That is the reason why his disciples, when they were speaking to Jesus after his death, said, are you the only one in Jerusalem who doesn't know what has happened in these days?
Dat is de reden waarom de Emmausgangers, toen ze met de Heer Jezus spraken, maar ze niet door hadden dat het de Heer Jezus was, tegen hem zeiden, bent u dan de enige die niet weet wat er deze dagen in Jeruzalem is gebeurd?
So when Paul was referring to the word of the cross, he was referring to a special understanding of what happened at the cross.
En dat betekent dus dat als Paulus het hier heeft over het woord van het kruis, dat hij het heeft over een bepaalde manier van begrijpen wat er aan het kruis is gebeurd.
And it is an understanding which if you and I have, we are saved from sin through it.
En het is dit begrip van het kruis wat betekent dat als u en ik, als wij dat ook begrijpen, dat dat ons redt van zonde.
And if you reject that understanding, you perish.
En als je die uitleg van het kruis, als je die verwerpt, dan ga je verloren.
Look at verse 18 again.
Als we opnieuw kijken naar vers 18.
It says, for the word of the cross is folly to those who are perishing.
Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan dwaasheid.
There is an understanding of the cross which if it is folly to you, you are perishing.
Er is dus een bepaald verstaan, een bepaalde uitleg van het kruis. En als dat voor u dwaasheid is, dan bent u aan het verloren gaan.
But to us who are being saved, it is the power of God.
Maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God.
In other words, if this message grips your soul powerfully, transforms you, it is this understanding of it that makes the difference.
Met andere woorden, als die boodschap van het kruis, als dat jou aangrijpt in je ziel, en als dat echt tot je doordringt, dan is dat hetgeen wat jou als mens echt verandert.
The first part of this word of the cross is simple for us to follow.
Het eerste aspect van het woord van het kruis, dat is heel eenvoudig voor ons om dat te kunnen volgen.
Because it speaks about suffering and death.
Want het gaat over lijden en de dood.
Anybody knew this.
Iedereen wist daarvan.
That the moment you were taken out of the city of Jerusalem,
op het moment dat je de stad Jeruzalem uitliep,
and you were taken up that hill called Golgotha,
en je ging naar die plek genaamd Golgotha,
and nailed to the cross on Calvary,
en je werd daar, werd je aan het kruis genageld,
there were two things that were going to happen to you.
Dan waren er twee dingen die met je zouden gebeuren.
One is excruciating pain.
Het eerste is onvoorstelbare pijn.
And the other is that you were there to die.
En het tweede is dat je daar dan hing om te sterven.
So invariably when we're speaking about the cross, that's where we begin.
Dus als we het hebben over het kruis, is dat het eerste waar we het over hebben.
We are saying that Jesus suffered, Jesus died.
Dan zeggen we dus ten eerste, de Heer Jezus heeft geleden en de Heer Jezus stierf.
And that this is at the very center of the Christian message.
En dat dit ook helemaal centraal staat in de christelijke boodschap.
And in that Christian message, it's very clear that death is the wages of sin.
En in die christelijke boodschap is ook heel duidelijk dat dood dat het loon is van de zonde.
In Isaiah chapter 53,
in Jesaja 53,
and verse 12.
Vers 12.
Isaiah looked forward to the day when Jesus was going to die.
En toen keek Jesaja vooruit naar de dag dat Jezus zou gaan sterven.
And he said he poured out his life unto death.
En dan profeteert Jesaja dat hij zijn leven heeft uitgestort tot in de dood.
It was a pouring out of one's life until it was empty. He died.
Het was een uitstorten van iemands leven totdat hij doodging. Hij stierf.
He added the fact that he was numbered among the transgressors.
En hij voegt ook nog toe dat hij gerekend werd onder de zondaar, onder de overtreders.
Attaching death with transgression.
Dus Jesaja die verbindt al de dood aan de overtreding.
And therefore death is the wages of sin.
En daarin zien we dus dat de dood het loon is van de zonde.
If we do not see that in the cross, we are missing the most basic point of its message.
Als we dat niet zien in het kruis, dan missen we het meest fundamentele punt van de boodschap die van het kruis uitgaat.
We do not merely preach a Jesus who was doing good works in Palestine.
We prediken niet alleen maar een Jezus die goede werken heeft gedaan toen hij daar in Palestina woonde.
We do not merely preach a Jesus who was a good teacher.
En we prediken niet alleen maar een Jezus die een hele goede leraar was.
We do not merely preach a Jesus who was being persecuted by his own leaders.
En we prediken ook niet alleen maar een Jezus die vervolgd werd door de leiders van zijn eigen volk.
In the message of the cross, we preach a Jesus who suffered and died.
Maar in de boodschap van het kruis prediken wij een Jezus die heeft geleden en die is gestorven.
Let me put it this way to you.
Laat me het als volgt nog zeggen.
If the only Jesus you preach about is one who did good things, who preached good things.
Als de enige Jezus waar u het over heeft een Jezus is die goede dingen heeft onderwezen en die goede dingen heeft gedaan,
you have not yet begun to preach the Jesus of the Bible.
Dan heeft u nog niet de Jezus van de Bijbel
verkondigd. Much more than that.
Hij heeft veel meer dan dat alleen gedaan.
He also suffered, he also died.
Hij heeft ook geleden en hij is gestorven.
But you see, it is in Jesus suffering and dying that a problem is created.
Maar het is ook in het lijden en sterven van Jezus dat een probleem zich aandient.
Because the question is asked, who is he?
Want de vraag komt dan naar boven, wie is hij?
And the answer is, he is the innocent Son of God.
En het antwoord is, hij is de onschuldige zoon van God.
That immediately presents two problems.
Maar als we dat zeggen, dan dienen zich onmiddellijk ook weer twee problemen aan.
First of all, if he is innocent, how can he pay the wages of sin?
Het eerste probleem is, dat is als hij dan helemaal onschuldig is, hoe kan het dan zijn dat hij het loon van de zonde moet betalen?
And the biblical teaching is very clear.
En het Bijbelse onderwijs daarover is heel duidelijk.
We are told that an angel made it very clear that the Holy One is the one who would be born of the Virgin Mary.
En het wordt heel duidelijk gemaakt en een engel heeft het gezegd. De heilige die geboren zou worden, zou uit de maagd Maria geboren worden.
And even as Jesus was continuing his life on earth, he was able to look his enemies in the face and say, which of you accuses me of sin?
En terwijl de Heer Jezus zijn leven op aarde heeft geleid, kon hij zijn vijanden in de ogen kijken en kon hij zeggen, wie van jullie beschuldigt mij van zonde?
Let's face it, no one among us can say that to his enemies.
Als we erover nadenken, niemand van ons kan dat tegen onze vijanden zeggen.
Maybe your friends, you can say that to them.
Misschien kan je dat wel tegen je vrienden zeggen.
Because they are biased, they will want to protect.
Want zij zijn bevooroordeeld en zij zullen u willen beschermen.
But we know that we are guilty of sin.
Maar we weten allemaal dat wij wel schuldig zijn aan zonde.
But Jesus could look all those that had been looking at his life very closely, looking for faults, and they could not find anything against him.
Maar van Jezus is het zo dat er zeker mensen waren die heel nauwkeurig naar hem keken en hem ergens op probeerden te pakken, maar die helemaal niks konden vinden.
That is the first problem, that the Holy One who has never sinned paid the wages of sin.
Dus dat is het eerste probleem, dat de Heilige die nooit heeft gezondigd, dat hij het loon van de zonde heeft gekregen.
The second problem is that he is God, the Son.
Het tweede probleem dat zich aandient is dat hij God de Zoon is.
God cannot die.
Maar God kan niet sterven.
He is the immortal one.
Hij is de onsterfelijke.
And yet here we have on that cruel cross of Calvary the innocent one, God dying.
En toch hebben we hier op dat vreselijke kruis van Golgotha hebben we de onschuldige, hebben we God zelf die daar sterft.
How can that be?
Hoe kan dat?
And that's where the second word of the cross comes in.
En dat is waar het tweede woord van het kruis zich aandient.
The first was suffering.
Het eerste was lijden.
The second is substitution.
En het tweede woord is plaatsvervanging.
The innocent one was taking the place of the guilty ones.
De onschuldige nam de plaats in van de schuldigen.
2 Corinthians chapter 5 and verse 21 puts it this way.
2 Korinthe 5 vers 21 zegt het als volgt:
that God made him who knew no sin to be sin for us.
Dat God degene die geen zonde heeft gekend voor ons tot zonde heeft gemaakt.
That in him we might become the righteousness of God.
Opdat wij in hem zouden worden de gerechtigheid van God.
I want you to notice that little phrase for us.
En ik wil dat u opmerkt wat daar staat: voor ons.
God made him who knew no sin to become sin for us.
God heeft hem die geen zonde heeft gekend tot zonde gemaakt voor ons.
Now that little phrase for us can be understood in three different ways.
Nou, die kleine zinsnede voor ons kunnen wij op drie verschillende manieren uitleggen.
And it's very easy for us to be saying the same phrase but meaning different things.
En het is heel gemakkelijk dat we wel die frase, die zinsnede gebruiken, maar dat we daar eigenlijk iets verschillends mee bedoelen.
The first way in which we refer to for us is in terms of representation.
En de eerste wijze waarop je het voor ons kunt uitleggen is onder de naam wat we noemen vertegenwoordiging.
If as workers in a company we are not happy with our salaries.
Stel je voor dat er werknemers zijn in een bepaald bedrijf en die zijn niet tevreden met hun salaris.
We send a representative to meet management for us.
Als dat zo is, dan sturen wij een vertegenwoordiger die met de leiders van het bedrijf gaan praten voor ons.
And that is not what the Bible means here.
Maar dat is niet wat de Bijbel hier bedoelt.
Because a representative does not suffer for the people he is representing.
Omdat een vertegenwoordiger niet lijdt voor de mensen die hij vertegenwoordigt.
He simply speaks on their behalf. That's all.
Hij spreekt alleen maar namens hen. Dat is alles.
That's not what Jesus was doing on the cross.
Dat is niet wat Jezus heeft gedaan aan het kruis.
There's a second way in which we speak of someone being for us.
En er is een tweede wijze waarop iemand voor ons kan optreden.
And it is in terms of solidarity.
En dat is wat we zouden kunnen noemen in solidariteit.
If we are in prison and we are suffering unjustly,
als wij ons in de gevangenis bevinden en wij lijden daar ten onrechte aan, we zitten ten onrechte gevangen.
Those who are our friends out there,
onze vrienden buiten de gevangenis,
may decide to go on a hunger strike.
Die kunnen de beslissing nemen om in hongerstaking te gaan.
For us.
Voor ons.
They will be suffering out there.
En dan gaan ze ook lijden.
Because we are suffering in here.
Omdat wij in de gevangenis aan het lijden zijn.
Again, that's not the way in which Jesus is for us.
Maar opnieuw moeten we daarvan zeggen dat dat niet de wijze is waarop Jezus voor ons is gestorven.
In solidarity, both the one outside and the one inside suffer together.
Want in solidariteit is het zo dat zowel degene die buiten de gevangenis in hongerstaking gaan, als degene die in de gevangenis zitten, die lijden tezamen.
And there are a lot of people who think of the death of Jesus like that.
Er zijn een heleboel mensen die, als ze denken aan het lijden van Jezus, zich dit erbij voorstellen.
They say he suffered for us.
Dan zeggen ze, hij heeft voor ons geleden.
But we should also suffer.
Maar wij behoren ook te lijden.
So they are trying to suffer.
Dus ze gaan dan proberen te lijden.
So that they can fit in with Jesus' suffering.
Zodat ze kunnen aansluiten bij het lijden van Jezus.
And hope that somehow, as we are suffering with him, he will accept us in heaven.
En dan hopen we dat als we op de een of andere manier met hem gaan lijden, dat hij ons dan in de hemel zal aannemen.
That is not the way Jesus was for us.
Maar dat is niet de wijze waarop Jezus voor ons heeft opgetreden.
It is the third sense as substitute.
Maar het is op de derde manier, en dat is wat we noemen als plaatsvervanger.
You see, when you deal with a substitute, it is somebody taking your place in such a way that what he does, you don't go through it.
Kijk, als iemand als onze plaatsvervanger optreedt, dan doet hij dat op zo'n wijze dat hij er doorheen gaat en dat wij er niet doorheen hoeven te gaan.
God made him to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God.
God heeft hem tot zonde gemaakt voor ons, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem.
In other words, Jesus Christ by his life merited righteousness because he lived a perfectly holy life.
Met andere woorden, Jezus Christus, door zijn manier van leven, heeft hij gerechtigheid verdiend. Omdat hij een volmaakt heilig leven heeft geleid.
Death had absolutely no claim on him.
En daarom had de dood, kon de dood helemaal niet een aanspraak op hem maken. De dood kon hem eigenlijk helemaal niet bereiken.
Hell had absolutely no claim on him.
En de hel had absoluut geen aanspraak op hem.
The devil had absolutely no claim on him.
En ook de duivel had absoluut geen aanspraak op hem.
He was tempted in every way, just as you and I are tempted, yet he was absolutely without sin.
En Jezus is verzocht geweest op elke mogelijke wijze. En op elke wijze waarop mensen verzocht worden, is hij verzocht geweest. Maar hij heeft nooit op enige lijn wijze toegegeven aan die verleiding.
He set aside that righteousness.
Hij heeft gerechtigheid gebracht.
And then he took upon himself the guilt of our sin.
En Jezus heeft die gerechtigheid als het ware van zichzelf afgezet. En hij heeft al onze zonde en schuld heeft hij op zichzelf genomen.
And God treated him just as if he is the one who had committed all those atrocities.
En God heeft hem behandeld alsof hij degene is geweest die al die gruwelijke daden heeft verricht.
Oh, the idolatry that has filled our hearts.
Alle afgoderij die ons hart heeft vervuld.
All the murder and fighting and hatred that has filled our hearts.
En alle moord en al het vechten en alle haat die onze harten heeft vervuld.
All the sexual immorality that has made up human life, there it was put on him.
En alle seksuele immoraliteit die mensen, waar mensen in verzeild kunnen raken in het leven, dat is allemaal op Jezus Christus geplaatst.
And all the theft and defrauding that has taken place, there it was heaped on God's own son.
En alle diefstal en alle fraude die mensen plegen in dit leven, dat was allemaal, die hele hoop van dat alles was allemaal op hem geworpen.
All the lies, the gossip, the slander heaped on him.
Alle leugens, alle roddel, alle laster, het is allemaal op hem geworpen.
The guilt of our sin.
De schuld van onze zonden.
We put into Jesus's account.
Die zijn Jezus toegerekend.
And God treated him as though he is the one who had done all that.
En God heeft hem behandeld alsof hij degene is die al die dingen heeft gedaan.
The wrath of God was poured out on his son.
En de toorn van God werd uitgestort op zijn zoon.
Who himself had committed no sin.
Die zelf nooit enige zonde heeft begaan.
And it was poured out completely on him.
En toch werd het volledig op hem uitgestort.
As our substitute.
Als onze plaatsvervanger.
So that those who believe in God's Son can now be clothed with that free righteousness that he left behind.
Zodat degenen die geloven in de Zoon van God, in Jezus Christus, nu bekleed kunnen worden met die gerechtigheid die hij heeft achtergelaten.
That's the second word of the cross.
Dat is het tweede woord van het kruis.
Before you understand that substitution, you have not understood the cross.
Zolang u die hele plaatsvervanging, dat plaatsvervangende van wat Jezus voor ons heeft gedaan, niet begrijpt, heeft u het woord van het kruis nog niet begrepen.
If all you think is that Jesus was hanging on the cross to say to God on our behalf, God, please be merciful.
Als u denkt dat het enige waarom Jezus aan het kruis is gegaan, is dat hij daar kon hangen en dat hij daar kon bidden tot God, Heere, wees hen genadig.
Then you have not understood the cross correctly.
Dan heeft u het kruis nog niet echt begrepen.
If you think that all Jesus was doing on the cross was to be identified with us, so that as we are suffering, he is also suffering.
Als u denkt dat het enige waarom Jezus aan het kruis is gegaan is dat hij zich daarmee heeft geïdentificeerd met ons en dat hij daarom kan meevoelen met ons in ons lijden,
then you haven't understood the cross.
Dan heeft u de boodschap van het kruis nog niet begrepen.
On the cross, Jesus took my place.
Aan het kruis heeft Jezus mijn plaats ingenomen.
He suffered my death.
Hij stierf mijn dood.
He drank in my hell.
Hij heeft mijn hel ingedronken.
And because he did all those things,
en omdat hij dat allemaal heeft gedaan,
I will never ever go through them before God.
Zal ik zelf daar nooit en te nimmer meer doorheen gaan voor Gods aangezicht.
In the world of warfare in the sky,
als we nadenken over de strijd die zich in de hemelse gewesten afspeelt,
one of the ways in which aeroplanes were brought down, shot down.
Oh, sorry, niet in de hemelse gewesten. het gaat om gewoon een oorlog die in de lucht wordt uitgevoerd met de oorlog in de met straaljagers en zo.
Was by the invention of the heat-seeking missiles, missiles that go
ja,
after heat.
De wijze waarop vliegtuigen worden neergehaald en dat heeft te maken met een techniek waarop ze de hitte van de bommen kunnen detecteren, als ik het goed begrijp.
Because they knew.
Zit er een militair in de zaal? De hitte van de straalmotoren. Oké, dank je.
Because they knew that a jet produces heat.
Omdat ze weten dat een straaljager hitte veroorzaakt.
And so, however much your aeroplane might try to run away, this missile followed you until it hit you.
Nou, dus hoezeer dat vliegtuig ook probeert om weg te komen, hij laat die hitte achter en die bom die hem dan zoekt, die zal hem vinden vanwege die hitte.
So the way in which they now came up with defending themselves in the air.
En wat ze dan hebben verzonnen om die vliegtuigen in de lucht te kunnen beschermen,
was that the pilot would switch off his engine.
Is dat de piloot zijn eigen motoren uitzet.
And instead release something from the aeroplane that had that heat. That was hot.
En hij laat iets van het vliegtuig wegvallen dat die hitte bevat.
And so,
you know more than me.
And so this missile would go and hit into this object and burst.
En het gevolg daarvan is dat die bom, dus dat onderdeel wat wordt losgelaten en wat heet is, dat wordt bereikt, maar het vliegtuig zelf niet.
And therefore the pilot would go free.
En als gevolg daarvan blijft de piloot in leven.
That which came from the aeroplane became the substitute.
Datgene wat dus van het vliegtuig wordt losgelaten, dat werd plaatsvervangend.
And as the pilot would be seeing through his mirror,
en als de piloot dan in zijn spiegel zou kijken,
and so see it burst into flame,
en hij ziet dan dat die bom dus dat ding wat hij achter heeft gelaten in één keer ontploft,
he would say that would have been me.
Dan zou hij zeggen, dat was bijna mijn lot geweest.
I should have been the one bursting into flame.
Ik zou degene moeten zijn geweest die zo was ontploft.
I have gone free because that has burst into flame.
En ik ben nu helemaal vrij en gered omdat dat ding achter mij ontploft is.
That's the way we are to understand the word of the cross.
Op die wijze behoren wij het woord van het kruis te begrijpen.
It speaks about substitution.
Het spreekt over dat plaatsvervangende.
Now, if I was speaking in Africa,
als ik in Afrika zou spreken,
I would have used the example of a bee, you know, the bee that stings.
Ja, dan zou ik het voorbeeld gebruiken van een bij.
Because children understand bees better than rockets.
Want kinderen die begrijpen meer van bijen dan van raketten.
And the bee only has one sting.
De bij heeft maar één angel.
And if there is a bee that is after my son,
en als er een bij is die achter mijn zoon aangaat,
I simply have to come between him and the bee.
Dan moet ik gewoon tussen mijn zoon en die bij in gaan staan.
Once that bee stings me,
op het moment dat die bij mij steekt,
and I go ouch,
En ik doe wat hij nu net deed.
My son can go hoera!
Dan zegt mijn zoon hoera!
Because he knows that bee cannot sting two people.
Omdat mijn zoon weet dat die bij maar één iemand kan prikken.
I have suffered for him.
Dan heb ik geleden in zijn plaats.
In such a way that he will not suffer from that bee.
En het gevolg daarvan is dat hij niet zal lijden van die bij.
Is that your understanding of the cross?
Is dat de wijze waarop u het woord van het kruis verstaat?
Do you understand that when Jesus said it is finished, it was finished?
Begrijpt u dat toen Jezus uitsprak aan het kruis, het is volbracht, dat daarmee alles was volbracht?
He paid the full price for our sin.
Hij heeft de prijs voor onze zonden helemaal betaald.
Which brings me to the third word of the cross.
En dat brengt ons bij het derde punt ten aanzien van het woord van het kruis.
And it is the word satisfaction.
En dat is het woord voldoening.
God was happy with the price that was paid.
God was tevreden met de prijs die is betaald.
3 days after Jesus' death, he was raised from the dead by the power of the Father.
3 dagen na Jezus' dood is Jezus opgewekt uit de dood door de kracht van de Vader.
And friends, you only release a prisoner when he has fully satisfied the penalty that needed to be paid.
En vrienden, we moeten begrijpen dat een gevangene alleen maar wordt bevrijd en wordt losgelaten, wordt vrijgelaten uit de gevangenis op het moment dat de straf helemaal is gedragen.
In Jesus coming out of that tomb, he was essentially saying, God is happy.
En toen Jezus uit het graf opstond, toen werd heel erg duidelijk dat God dus helemaal tevreden is gesteld.
Justice has finally been satisfied.
Aan de eis van de gerechtigheid is voldaan.
That is the reason why it is an insult to God.
En daarom is het ook een belediging voor God.
When you try to do something, to add something to the death of Jesus Christ.
Wanneer u iets gaat proberen te doen, wanneer u iets gaat proberen toe te voegen aan het sterven van Jezus Christus.
He doesn't need you to add anything.
Hij heeft u niet nodig en het is niet nodig dat u iets gaat toevoegen.
He is completely satisfied.
Hij is geheel tevreden gesteld.
That's why Jesus could turn to the disciples and say, I am now going to my Father and your Father.
En daarom kon Jezus tegen zijn leerlingen zeggen, ik ga nu naar mijn vader en naar jullie vader.
The God who was opposed to you is now reconciled to you.
En de God die voorheen tegen jullie was, is nu met jullie verzoend.
He is happy.
Hij is tevreden.
Completely happy.
Helemaal gelukkig.
And that's what this message is all about.
Dat is de inhoud van deze boodschap.
It's saying what we could not do.
En het zegt wat wij zelf niet konden doen.
God himself has done.
Dat heeft God zelf voor ons gedaan.
God so loved the world that he gave his one and only son.
God heeft deze wereld zo lief gehad dat hij zijn enige zoon heeft gegeven.
This is a fruit of the love and wisdom of God.
En dit komt voort uit de liefde en de wijsheid van God.
So that whoever believes should not perish.
Opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat.
Oh, listen to those words again.
Luister nog een keer naar deze woorden.
So that whoever believes.
zodat een ieder die gelooft.
Whoever believes.
Een ieder die gelooft.
I know this is almost too good to be true.
Ik weet dat het bijna te mooi lijkt om waar te zijn.
That God himself should come down in the form of a human being and pay my price.
Dat Heere God zelf als mens naar deze wereld komt en de prijs betaalt die ik zou moeten betalen.
But that's what the Bible says.
Maar dat is wat de Bijbel zegt.
John the Baptist, looking at Jesus at a distance, said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world."
Johannes de Doper die zag de Heer Jezus van verre al aankomen en die zei: "Zie het Lam van God dat de zonde van deze wereld wegneemt."
Oh, believe it.
Geloof het.
Believe it.
Geloof het.
This is good news.
Dit is het goede nieuws.
That you don't need to do anything. It's been done for you.
Dat je zelf niets hoeft te doen. Het is allemaal voor jou gedaan.
The Bible gives us one kind of picture or another concerning this truth.
En de Bijbel geeft ons het ene beeld na het andere beeld waarin deze waarheid wordt uitgebeeld.
And one of the most obvious ones in the Bible is the case of Barabbas the thief.
En een van de meest duidelijke voorbeelden hiervan is het verhaal van Barabbas, de dief.
A criminal who was in jail.
Een misdadiger die in de gevangenis zat.
Awaiting his own crucifixion.
En hij zat in de gevangenis afwachtende het moment dat hij zelf gekruisigd zou worden.
The jailer comes to the door.
En de gevangenisbewaarder komt bij zijn cel.
With a ring full of heavy keys.
Met een ring vol met allemaal zware sleutels.
Opens his door.
Hij doet de deur van zijn cel open.
And says go home.
En hij zegt: je mag naar huis gaan.
I know what I would have said if I was Barabbas.
Ik weet wat ik zou hebben gezegd als ik Barabbas was geweest.
I would have said, now look, don't joke about such serious things.
Ik zou hebben gezegd, weet je, over dit soort ernstige dingen mag je geen grapjes maken.
Nobody just goes home after what I've done.
Niemand die gaat zomaar naar huis na wat ik heb gedaan.
I know I deserve to die.
Ik weet dat ik het verdien om de doodstraf te krijgen.
The entire Roman government has condemned me.
En de Romeinse overheden hebben mij veroordeeld.
And I know what the jailer would have told me.
En ik weet wat de gevangenisbewaarder dan tegen mij zou hebben gezegd.
Someone is taking your place today.
Iemand neemt vandaag jouw plaats in.
If you come out quickly, you will see him being taken up to the hill.
En als je snel naar buiten rent, dan kan je zien dat hij daar Golgotha beklimt.
That's why you are going free.
Dat is de reden dat jij naar huis mag.
Go home.
Ga maar naar huis.
That's the good news we have.
Dat is het goede nieuws dat wij hebben.
And God simply says, believe it.
En de Heere God zegt alleen maar, geloof het.
My own love has dealt with my own justice.
Vanwege mijn liefde heb ik aan de eis van mijn gerechtigheid zelf voldaan.
I am satisfied.
En het is voldoende. Ik ben tevreden.
You simply have to take it. It's the good news I'm giving you.
Je moet het alleen maar aannemen. Dit is het goede nieuws dat ik je vertel.
As you sit in here tonight.
En als u hier vanavond zit.
I want to ask you whether you have believed the word of the cross.
Wil ik u gewoon de vraag stellen: heeft u het woord van het kruis geloofd?
First of all, the fact that Jesus was not just a good teacher and doing good works.
In de eerste plaats het feit dat Jezus niet alleen maar een goede leraar was die hele goede dingen heeft gedaan.
He came primarily to die.
Maar dat hij in de eerste plaats is gekomen om te sterven.
He said to his disciples again and again, that's why I came.
En hij heeft keer op keer tegen zijn discipelen gezegd dat dat de reden was waarom hij in de wereld is gekomen.
Secondly, do you believe that when he died on that cross, he took your place?
In de tweede plaats, gelooft u dat toen hij stierf aan het kruis, dat hij toen uw plaats heeft ingenomen?
That the sins that should have dragged you deeper than the grave into the depth of hell were laid on him.
Dat al die dingen die u het graf in hadden moeten trekken en die u heel diep in de hel hadden moeten brengen, dat al die dingen op hem zijn gelegd.
And that all that God asks of you is to turn your back on that life of sin and embrace the cross with both your hands.
En dat het enige dat God van u vraagt is dat u uw leven in zonde, dat u dat achterlaat en dat u zich vastklampt aan het kruis van Jezus Christus.
As one hymn writer puts it, nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling.
Zoals een liedschrijver het heeft gezegd: Heere, ik kan helemaal niets aan u brengen. Ik heb u niets te bieden, maar het enige wat ik doe is ik klamp mij vast aan de boodschap van het kruis.
The verse we are looking at divides us into two clean camps.
En het vers waar wij vanavond naar kijken, dat verdeelt ons in twee kampen.
If you are sitting there saying this is foolishness.
Als u hier vanavond zit en u zegt dit is dwaasheid.
This is just some story to put children to sleep at night.
Dit is een leuk verhaal waarmee je kinderen 's avonds kan onderdekken.
The Bible is saying you will perish.
Dan zegt de Bijbel dat je verloren gaat.
There's no other hope for you.
Dan is er geen andere hoop voor u.
Trying to be religious will still never ever satisfy this holy God.
Want alleen maar religieus zijn, dat zal nooit deze heilige God tevreden stellen.
There's nothing you can do in your own power to bring about the favor of God.
Er is helemaal niets wat u kunt doen in uw eigen kracht om de gunst, het welbehagen van de Heere God te verdienen.
I said to you tonight, stop trying.
En vanavond wil ik tegen u zeggen, stop ermee om dat te proberen.
It is impossible.
Want het is onmogelijk.
Start trusting.
En begin te vertrouwen.
In the finished work of Jesus Christ.
Op het volbrachte werk van Jezus Christus.
There is another group, and that's the one that this verse ends with.
Maar er is een andere groep mensen en dat is waar dit vers mee eindigt.
And oh, there are so many people in this world who rejoice in this being in this second group.
En er zijn zoveel mensen in deze wereld die zich verblijden dat ze bij deze groep horen.
Who have found in this message the power of God.
Die in deze boodschap de kracht van God hebben gevonden.
Who have been overwhelmed by this reality.
En die helemaal overweldigd zijn door de werkelijkheid daarvan.
Burdened with the weight of their own sin.
En belast met het gewicht van hun eigen zonde.
Feeling that God is angry with them.
Het gevoel hebbende dat God toornig op hen is.
Fearing that any moment the ground might open under their feet and swallow them alive.
En in de angst dat de grond zal openscheuren en dat ze zullen wegzinken en opgeslonken zullen worden door het ravijn wat ontstaat.
Knowing they are unworthy to live and they are unfit to die.
Wetende dat ze het niet waard zijn om te mogen leven, maar dat ze ook niet klaar zijn om te sterven.
They hear this good news.
Dan horen zij dit goede nieuws.
Jesus Christ has paid it.
Jezus Christus heeft alles betaald.
God is satisfied with a substitute in your place.
En God is volkomen tevreden met iemand die in uw plaats is gestorven.
Hearing this message, They've come to God through Jesus Christ.
En deze mensen die horen deze boodschap en die komen tot God door Jezus Christus.
Overwhelmed by the power of this truth.
En helemaal overweldigd door de kracht van deze waarheid.
They've called upon the Savior to freely save them.
En ze hebben de naam van de Heiland, de naam van de Zaligmaker hebben ze aangeroepen om hen vrij te maken om niet.
They've asked that that righteousness which is set apart might be clothing for them from that day onwards.
En ze hebben gevraagd aan de Heere God of die gerechtigheid die de Heer Jezus Christus heeft achtergelaten, of zij daarmee bekleed mogen worden vanaf dit moment en voor altijd.
And peace and joy has filled their lives.
En vrede en vreugde heeft hun levens vervuld.
They have been saved by the power of God.
Ze zijn gered door de kracht van God.
Is that you tonight?
Is dat een beschrijving van u vanavond?
Is that your testimony?
Is dat uw getuigenis?
Can you honestly say that that is how you have been saved from sin?
Kunt u oprecht zeggen dat dit de wijze is waarop u van uw zonden bent gered?
If it is not, I want to plead with you tonight.
Als dat niet het geval is, dan wil ik vanavond een beroep op u doen.
Look to the Lamb of God.
Zie het Lam Gods.
And be saved by him today.
En word vanavond door hem behouden.
Not tomorrow, today.
Niet morgen, maar vanavond.
He is willing to save you right now.
Hij is gewillig om u te redden nu.
If you only but believe in his son.
Als u alleen maar gelooft in de Zoon van God.
Let us pray.
Laat ons bidden.
Our Father in heaven, we thank you for this good, good news. The only good news in the entire universe that is truly, truly good. That God the Son has taken our place, died our death, suffered our agony, drank in our hell. Oh, God of heaven, thank you. Thank you. Thank you. This is almost too good to be true. Thank you, oh Lord, that when we die and we meet with you on the judgment day, we will not need to scamper for cover, to try and hide away from you. Because at your right hand is the Lamb that was slain for us. Oh God, thank you. We pray for any among us tonight still trying to please you, still trying to suffer so that you can accept them. Lord, that tonight they may stop it. That they may fully trust in the finished work of Jesus Christ on the cross and experience the joy of sins forgiven. Will you not do this? By your Holy Spirit to convict and convert each and every soul that looks up to you. Oh God, do this, we pray. In Jesus' name, amen.